Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Als alles straks weer normaal is, hoe gaan we dan eigenlijk samenwerken? Ja, dat vroegen veel HR-professionals en managers zich tijdens corona-periode af. Wat willen we behouden van hoe we eigenlijk zijn gaan werken? Natuurlijk veel op afstand. Ja, willen we dat eigenlijk wel behouden? Wat hebben we juist gemist? En hoe past dat allemaal in onze organisatie? Flexibiliteit en focus van thuiswerken behouden zonder de persoonlijke contacten op te offeren. Hoe zorg je voor de juiste balans? Dat je je werkomgeving inricht naar de behoeften van al je collega's. Hoe doe je dat eigenlijk? En wat levert het allemaal op? Te gast Freek van Noorden, People Strategy Consultant en expert op het gebied van hybride werken bij Effectory. En Arjen Zwank, ja, ondertussen bijna mijn vaste sidekick van Effectory, Senior Engagement Specialist, al daar. EX moet je dan eigenlijk zeggen, dat is, zo heet dat tegenwoordig, heel mooi. En we zijn natuurlijk heel blij dat jij luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Freek en Arjen, leuk dat jullie er zijn. Hybrid working, er is natuurlijk al heel veel over gepraat en over gedaan. We hebben er ook al het een en ander over gedaan. Maar ja, ik heb nog niet het idee dat de nood nou gekraakt is en dat we weten hoe het allemaal moet. Dus helemaal niet erg om er nog eens een keer flink in te duiken. Hoe kijken jullie ernaar vanuit de Factory, Freek, naar dat hybride werken?
Jee, hi Glenn, leuk om hier te zijn. Ja, hoe kijken wij ernaar? Nou, wat mij heel erg opvalt is dat het zal iets zijn wat nooit af is. En ja, je vraagt eigenlijk al, hey, wat is eigenlijk
wat is de eindstand? Ja.
Nou ja, ik weet niet of dat überhaupt een staat is die we ooit zullen bereiken. En ik denk juist in deze tijden dat het nog belangrijker is geworden om ook daarin, zeg maar, de individuele verschillen die eigenlijk veel meer naar boven zijn gekomen sinds het hybride werken, om daar aandacht voor te hebben.
Mm.
Voor hybride werken gooiden we eigenlijk iedereen in een kantoor waar je dan van 9 tot 5 moest werken. En of dat nou goed bij je paste, of dat goed bij je werk-privé balans, om dat goed te managen, paste, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit.
Ja.
Maar sinds de lockdown, sinds COVID, hebben we allemaal kunnen proeven van thuiswerken, welke voordelen, maar ook welke nadelen dat kan hebben. Dus ja, hoe je daar nu mee omgaat als HR zijnde, als organisatie zijnde. Ja, ik denk dat het is zo'n breed onderwerp ook. Daar heb ik het ook met Arno over gehad. Het gaat van HR tot huisvesting tot IT. Maar eigenlijk ook veel meer juist de wat zachtere aspecten. Zoals leiderschap, verbondenheid voelen met je collega's, met je leidinggevende.
Ja.
En dat maakt het ook denk ik een heel complex en daardoor ook een leuk en uitdagend onderwerp.
Zou je eigenlijk ook, daar zit ik wel eens over na te denken. Zou je misschien ook wel kunnen concluderen dat hoe we zeg maar voor COVID werkten, meestal in kantoren, oftewel we sturen mensen naar een kantoor, daar zitten ze in een ruimte, vaak met te veel. Dat het maar een beetje op hoop van zegen, ja, we deden het altijd al, we blijven het altijd maar doen. We weten dat het ongeveer wel iets oplevert, maar echt goed over nagedacht was het natuurlijk gewoon niet.
Absoluut.
Toch?
Absoluut.
We deden maar wat.
Ja, en ook een soort gevoel van controle, denk ik, die er eigenlijk helemaal niet was.
Ja, ja. Want je wist dat mensen er waren.
Controle. Ja.
Ja, Freek is er, dus hij zal wel aan het werk zijn.
Ja, en ook zichtbaarheid, hè? Dat je weet dat iedereen er is als leidinggevende. Ik weet dat heel veel leidinggevenden het moeilijk vonden om eigenlijk het vertrouwen te hebben in je leiding of in je medewerkers.
Ja.
Ja, als je elkaar niet fysiek ziet, dan moet je dat op een hele andere manier gaan vormgeven.
Ja. Wat zie jij gebeuren? Want kijk, je kunt er grofweg zeggen, er zijn een aantal reflexen. De eerste reflex is, we hebben iets nieuws bedacht, dat gaan we behouden. De reflex, we kunnen iedereen weer het kantoor in krijgen. En sterk nog, mensen die misschien ook al hun collega's gemist hebben van, oh, thank God, en we gaan weer terug naar hoe het was. En misschien de derde is, we hebben werk te doen, we moeten nadenken.
Ja, wat ik momenteel zie is, kijk, in het begin, niemand wist wat je moest doen. Dus nou, er kwamen veel organisaties bij ons om te vragen, ja, wat moeten we doen?
Yeah.
We willen wat data, we willen inzicht, want we weten eigenlijk niet hoe we hiermee om moeten gaan. Dus dat was in het begin heel erg soort, ja, reactief. En ja, ondertussen zijn we al 2,5 jaar verder. Dus wil je veel meer, ja, vooruitzien en proactief, zeg maar, beleid vormen vanuit HR. Je kantoorpand staat leeg, maar dat is nog steeds wel een grote investering. Wat doe je daarmee? Wat levert het nog op? Waarvoor komen mensen naar kantoor? Dus ja, je zou zeggen dat organisaties dat ondertussen wel uitgevonden zouden moeten hebben na 2,5 jaar. Maar ik denk dat het de flexibiliteit erin blijft, hoor. Ik zou organisaties ook willen uitdagen om eigenlijk veel meer te gaan experimenteren in beleid, in hoe je HR moet gaan insteken.
Ja.
Omdat ik simpelweg eigenlijk niet geloof in iets wat als je iets nu bedenkt. En dat gaat over heel veel schrijven en heel veel managers en directors moeten daar toestemming voor geven of daar een akkoord op geven. En na een jaar gaan we dat beleid implementeren. Ik denk dat het dan al achterhaald is.
Ja.
Dus eigenlijk, ja, wat je kan leren vanuit softwareontwikkeling, dat je eerst iets heel kleins bouwt, dat gaat experimenteren en dat op de markt brengt, feedback daarop ophaalt en daarop verder gaat voortbeduren. Ik denk dat dat binnen HR ook een trend gaat worden.
Ja, nou, dan gaan we zo naar de oplossingen kijken. Zijn er cijfers over hoeveel, zeg maar, van dat thuiswerken gebleven is en hoeveel er alweer gewoon weer teruggedraaid is? Ik vreek nu heel erg smachtend aan in de hoop dat nee is ook een antwoord overigens, hoor. Want
nou, ik heb niet per se data over van hoeveel procent van het werkveld in bijvoorbeeld Nederland of in de wereld werkt nu weer op kantoor.
Yeah.
We hebben wel veel onderzoek gedaan naar wat zijn nou ook nog de voorkeuren van mensen.
Okay.
En daar zie je eigenlijk een hele standaard normale verdeling. Dat ja, sommige medewerkers in de uiterste die geven aan, ik wil fulltime op kantoor werken. Anderen willen fulltime thuis werken. En eigenlijk, ja, het is echt een standaard normale verdeling.
70% een beetje van allebei.
Die willen toch? Bijvoorbeeld 2 dagen thuis, 2 dagen of 3 dagen op kantoor van de zom.
Ja.
En dat is eigenlijk echt veruit de grootste groepen.
Ja. Arjen, hierbij is het grappige is natuurlijk dat we praten nu over de Nederlands gewerkende bevolking überhaupt. Nou, die bestaat natuurlijk niet, want het zijn allemaal individuen. Maar binnen een bedrijf heb je dat natuurlijk ook.
Ja,
dus hoe zorg je ervoor dat je weet wat mensen willen?
Ja, dat ligt natuurlijk in het straatje van we moeten in ieder geval weten wat er speelt en waar mensen naar op zoek zijn. Dus luisteren naar de behoeften van je medewerkers is de basis wat dat betreft. Anders kun je nooit effectief implementeren waar ze zelf, ja, welk model het beste bij ze past, laat ik het zo zeggen. Dus
ja,
of je dat nou met de Factory doet, dan zijn wij hartstikke happy. Of op je eigen manier, of je hebt je eigen tool ontwikkeld of... Maar ga in ieder geval vissen, graven, luisteren. Oké, jongens, waar voldoen wij het meeste aan jullie behoeften?
Ja.
En je zal zien dat ieder individuele voorkeur verschilt. Dus iedereen heeft een eigen voorkeur voor werken. Er zijn nog steeds mensen die dat kantooreiland echt de bom vinden. Die vinden dat te gek. Laat ons maar lekker met z'n allen creatief zijn. En zijn mensen die zeggen, kan ik alsjeblieft in een privékamer lekker stil mezelf afzonderen? En je hebt verschillende vormen van arbeid. Je hebt verschillende vormen van aanwezigheid ook. Dus waar is de aanwezigheid echt nog voor nodig? Ik denk het mooiste wat COVID ons heeft gebracht is een soort innovatieversneller. Dus we hebben het veel sneller toegepast dan wat we hadden verwacht met elkaar. Want telewerken. Ik weet niet of je die spots van KPN nog kent van 10, 15 jaar geleden. Doe jij het al? Telewerken. Je kan nu ook in een tunnel bellen met een mobiele telefoon van KPN. Nou, dat soort spotjes.
Ja, en het nieuwe werken kregen we.
Het nieuwe werk kregen we daarna.
Ja, ja.
Dus hybrid working of hybride werken is gewoon een geëvolueerde vorm van wat we allemaal hebben ingezet. En daar komen ook weer andere vormen in. Kijk, we zijn aan het experimenteren met wat werkt het beste. Omdat we ooit hebben bedacht, 9 tot 5 is misschien wel de gouden sleutel tot een productieve arbeidspopulatie. Hoe we het meeste eruit kunnen halen. En we komen er steeds meer achter dat dat niet per se meer werkt. En ook dat voorkeuren van individuen veranderen. Dus dat jongere generaties zeggen, ik wil meer dan alleen maar de hele dag voor mijn baas op kantoor zitten. Laat mij maar thuis werken, doe ik net zoveel, ben ik net zo productief. En als je dan ook het vertrouwen geeft dat ik oplever wat we hebben afgesproken, dan kan ik daaromheen alles doen wat ik in mijn eigen leven belangrijk vind. En dan is mijn work-life balance veel beter dan als ik de hele dag op een kantoor present moet zijn.
Maar zie je dat verschil? Is dat verschil aan te hebben, aan te merken? Jij, Freek, je gaf net aan, ja, het is gewoon een normaal verdeling. Dus ja, 70% zit rond het gemiddelde. En dan heb je aan die 30%, dat zijn de mensen waar je eigenlijk rekening mee moet houden. Omdat je daar eigenlijk verkeerd kan doen door te zeggen, je moet 2 dagen op kantoor zijn. Want die zeggen dan, nou, dat wil ik helemaal niet. Of dat vind ik veel te weinig. Zie je bij die jongere generatie dat er significant wat anders aan de hand is?
Ja, ik vind het altijd lastig om echt zo in hokjes te denken van generaties. Yeah. Wel zie ik, ik ben zelf een millennial. Ik heb veel millennials om me heen. Dat hoe ik naar werk kijk en welke rol werk in mijn leven ook heeft, anders is dan gemiddeld, denk ik, 10 jaar geleden. En dat vergt er, denk ik, wel dat je als werkgever daar ook wel op inspeelt. Omdat het voor mij een belangrijke behoefte is om überhaupt bevlogen te zijn. En we weten allemaal hoe belangrijk het is dat je bevlogen medewerkers hebt.
In de marketing, bij dit soort vraagstukken, in de marketing maken ze dan persona's. Hè? Een soort archetypes waarbij ze zeggen van nou, dan kun je iemand voorstellen. Heeft dat nut hierbij? Dat je een soort van individu creëert waarbij je zegt van nou, dit soort werkers zijn er en dit zijn de voorkeuren die ze hebben.
Ik denk het wel, niet om per se te generaliseren, maar wel denk ik om de gedachte dat we verschillende individuen binnen een bedrijf hebben die allemaal hun eigen plek moeten hebben en volledig tot je recht komt. Want bijvoorbeeld in de oude wereld had je als extrovert persoon best wel dan in een vergadering nam je vaker het woord, werd er beter naar je geluisterd. Terwijl inhoudelijk had je misschien helemaal niet zoveel boeiends te melden. En als je nu ziet dat bijvoorbeeld in een online chat, dat je bijvoorbeeld daar als introvert, oké, dat is ook wel een beetje hokjes denken, maar even voor het punt. Ja. Dat je als chat, dat haal je daar bijvoorbeeld wat meer in weg. Dus dat je het speelveld ook veel gelijker kan maken door middel van bijvoorbeeld gebruik te maken van Teams of Slack of wat je wil gebruiken.
Ja.
Dus ik denk in die opzicht dat het heel goed is om na te denken over wat voor type persoonlijkheden hebben we überhaupt werken. En wat zijn hun verschillende behoeftes ook in werk-privé-balans. Als je mensen hebt met jonge kinderen. Oké, hoe ga je daar dan om qua het roosteren van werkdagen op kantoor, et cetera.
Ja. Ik wil zo met jullie verder praten over de uitdagingen die er zijn. Want ja, het is leuk. Er kan van alles, er mag van alles. Mensen hebben van alles geproefd en geprobeerd. We zijn op weg naar iets nieuws. Wat dat nieuws is niet helemaal duidelijk. Ja, verwarring alom, hoor ik aan de andere kant van de koptelefoon. Dus volgens mij moeten we onze luisteraars een beetje gaan helpen waar zij nou eigenlijk mee zitten en hoe ze dat kunnen oplossen. En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Met Arjen Swank en Freek van Noorden, beiden van het mooie bedrijf Effectory, waar ze natuurlijk heel veel weten van wat organisaties drijft en vooral wat mensen drijft die in organisaties werken. Ik schets het voor de break al even. Hè? We gaan naar een toekomst. We zijn onderweg naar een toekomst van werk waarbij we eigenlijk weer opnieuw aan het nadenken zijn van ja, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Dat hebben we eigenlijk een tijd lang niet gedaan. We deden maar wat, een beetje in een kantoor rommelen, met alle respect. We weten het gewoon niet. Is dat de grootste uitdaging?
Een van de uitdagingen durf ik wel te stellen. Dat we weinig, dat organisaties weinig data ophalen over wat moeten we nou doen.
Yeah. Ja.
Dus dat is denk ik ook wel een duidelijke opdracht, denk ik ook. En ik denk dat organisaties die feedback van medewerkers ophalen over van alles en nog wat. Over voorkeuren. Over voor wat voor werk wil jij naar kantoor komen en waarvoor ook niet, wat wil je lekker thuis doen, dat heel belangrijk is, omdat het zo.
Nou, ik ga het nog erger maken voordat we het gaan oplossen. Oh, dat is altijd goed. Hè? Je moet altijd even flink die wond opentrekken. Ik durf wel te zeggen dat de gemiddelde werkende mens eigenlijk niet weet wanneer die productief kan zijn. Dus hoe die eigenlijk zijn werk moet organiseren, dat weten. Ik weet het zelf een beetje. Mm-hmm. Maar ik heb het nooit geleerd. Ik heb nooit les gehad. Wanneer ben je eigenlijk productief? Hoe werkt je fysiologie in je lijf eigenlijk? Wanneer kan je welk werk het beste doen? Hoe organiseer je dat? Ik rommel maar een beetje aan. Dat gaat best goed. Mm-hmm. Het is niet zo dat het een grote puinhoop is bij mij. Maar ik weet het eigenlijk niet zo goed. Weet jij het wel?
Soms wel. Soms niet.
Ja. Ja, kijk, jij bent een jonge generatie. Nu moet je zeggen, ja, tuurlijk weet ik hoe dat is. Ja, dat hoort bij de millennials. Nu moet je laten zien. Welk hok je eromheen past.
Ja. Maar, ik hou van de nuance.
Ja, heel goed.
Nou, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is om duidelijke doelen samen af te spreken. En dus dat je als team ook bepaalt wanneer ben je succesvol en wanneer ook niet. Ja. En hey, het werk wat ik vandaag doe of het werk wat ik deze week doe, hoe heeft dat een bijdrage aan het teamdoel? En het teamdoel moet dan ideaal weer gerelateerd zijn aan de doelen van de organisatie.
Ja.
Nou, dat is één ding waarvan ik zie dat dat ook belangrijker is geworden sinds het hybride werken. En dat is ook een hogere voorspeller is geworden voor bevlogenheid. Dus het hebben van heldere doelen.
Okay.
En ook bijvoorbeeld waardering vanuit je leidinggevende is ook belangrijker geworden sinds COVID. En dat vind ik hele interessante data. Omdat het dus de rol van de leidinggevende verandert daardoor. En je vraag was, weet ik hoe ik effectief werk?
Ja.
Ik merk vaak achteraf als ik in een flow zat. En ik denk dat de term flow best wel iets is wat mensen zullen herkennen. Als je lekker aan het werk bent en de tijd gaat eigenlijk voorbij. Misschien heb je wel een lang muziekstuk opstaan. En opeens denk je, wow, wat heb ik nu gedaan? Of wat heb ik nu bereikt samen met mijn team? En als je daar dan op terugkijkt en reflecteert en ook checkt. Mm. Zijn dit de resultaten die we samen hebben willen behalen? En dan gaat het ook veel meer om dat je praat over wat je hebt opgeleverd. En ik denk dat dat wel een mooi gesprek is om binnen je team te hebben.
Yeah.
Onder begeleiding van je leidinggevende.
Ja, ik denk, als ik wat mag aanvullen. Ik denk de verandering die we hebben gemaakt als werkende omgeving. Is dat we in de eerste plaats hebben heel erg gekeken naar. Hoe kunnen we dat hybride werken. Of working from anywhere of thuiswerken. Waar je ook wilde werken. Hoe we dat facilitair mogelijk konden maken. Oké, iedereen in de cloud en iedereen een laptop en zorgen dat zoveel mogelijk mensen vanuit huis kunnen werken. Want we moesten wel. Iedereen had huisarrest. Maar dat stuk zijn we nu voorbij. Dat hebben we wel goed voor elkaar, denk ik. De volgende vraag is, hoe begeleid je dat? En dat is het stuk wat jij benoemt.
Ja.
Leidinggevenden moeten van input gestuurd naar output gestuurd werken en op vertrouwen. En werknemers moeten zichzelf meer eigenaar voelen van het probleem. Dus zorgen dat ze zelf ook die bijdrage leveren en autonomer gaan werken. Die hebben minder behoefte aan sturing, maar wel veel meer aan waardering. En dat is de verandering die jij denk ik ziet. Dat je veel meer ook hybride leiding gaat geven aan teams die dus niet meer allemaal voor jou ter plekke zitten. Af en toe elkaar zien en daarna met de beste juiste opdracht weer allemaal de wereld in vliegen.
Ja, maar dat vraagt best nog wat van een leidinggevende natuurlijk. Hè? Want die heeft allemaal individuen in zijn team. Soms zijn die teams veel te groot. Hè? We hebben hier ook wel eens afleveringen gemaakt over de zorg. Waarbij iemand 100 verpleegkundigen heeft. Ja,
succes.
Kansloos, toch?
Ja.
Dat is gewoon, ja. Dan moet je gewoon wat aan je structuur veranderen. Dat gaat gewoon niet werken.
Ja.
Maar in dat team zijn natuurlijk mensen die allemaal verschillende behoeftes hebben. Misschien ook verschillende maturiteiten. Volwassenheid in hun werk. De ene die heeft zoiets van, joh, weet je, geef mij een duidelijke opdracht en ik zie je over een maand weer. En dan zal ik je eens even laten zien wat ik heb gemaakt. En de ander die wil toch gewoon eigenlijk even elke dag aandacht. Mm-hmm. Dat is best wel een vraag voor die leidinggevende.
Absoluut. Dat is echt een enorme puzzel.
En die leidinggevende zit de hele dag te vergaderen.
Ja.
Met iedereen.
Ja. Ja, die doet als je 100 medewerkers onder je hebt en je wilt iedereen even een kwartiertje spreken, nou dan
is het week vol. Ja, ja. Los van het feit dat je natuurlijk ook nog zelf een baas hebt en allerlei andere overleggen zit omdat jouw mening gevraagd wordt.
Ja.
Of je aanwezigheid.
Ja, ja, ik zie dat ook echt wel terugkomen dat de rol van een leidinggevende is ook echt heel zwaarder geworden, denk ik ook, en complexer. En hoe je als leidinggevende vroeger leiding gaf, daar red je het niet meer mee. Dus het gaat veel meer om autonomie, om hele duidelijke verantwoordelijkheden ook af te staan aan medewerkers. Dus niet per se taken, maar echt verantwoordelijkheden. Oké, ik maak jou hiervoor verantwoordelijk. En wat heb je nodig om daarin succesvol te zijn? Dat ga ik voor je regelen als leidinggevende, zodat jij je werk goed kan doen.
Mm-hmm.
Maar ik ga niet meer zeggen welke taken je allemaal precies moet doen. Ik geef jou gewoon een verantwoordelijkheid voor een bepaald gebied, bijvoorbeeld.
Ja. Yeah. Oké, dus die leidinggevende speelt een belangrijke rol. De zoals Arjen zei, de rol die je zelf pakt als medewerker. Dus het vraagt ook wat anders aan jou. Wat is er dan nog over voor de organisatie? Als die twee dingen, stel je voor dat die gefixt zijn. Die leidinggevende die snapt het helemaal en die is goed getraind en die vindt het leuk. En heeft niet te veel mensen in zijn team en die zorgt voor ze. En die geeft duidelijke richting en verantwoordelijkheden. En die medewerkers die zitten lekker en we zien elkaar samen als het nodig is. Nou, helemaal één groot feest.
Ja.
De organisatie is natuurlijk een grotere entiteit. Wat moet die dan nog doen? Want er zijn misschien wel 10 of 20 of 100 of 1000 teams.
Ja.
Die doen het allemaal anders. Of doen ze het allemaal hetzelfde?
Nou ja, kijk, ik denk dat je als organisatie een aantal hele belangrijke elementen hebt die je sowieso voor elkaar moet hebben. En dat is ten eerste een hele duidelijke strategie slash richting waar medewerkers zich aan kunnen verbinden. Dus dat je eigenlijk betrokken voelt bij, hey, waar gaan we als organisatie heen?
Want anders kun je die richting als leidinggevende in jouw team al helemaal niet stellen. Als dat niet duidelijk is.
Absoluut.
Okay.
Dat lijkt me
Voel nu al de alarmbellen bij onze luisteraars afgaan. Die denken al, shit, daar gaat het wel mis bij ons. Maar we gaan door.
Ja. Die boodschappen maandelijks herhalen.
Okay.
Ja, gewoon blijven herhalen wat je missie is, wat je visie is, wat je bestaansrecht is, wat je wil toevoegen aan de wereld.
Waarom is dat belangrijk?
Omdat ik zie dat het... aan het begin van corona was het ook best wel veel in het nieuws dat mensen meer zijn gaan nadenken over wat voor werk wil ik eigenlijk doen.
Ja.
En dat ze het belangrijke zijn gaan vinden om misschien een positieve bijdrage aan de wereld toe te voegen. En dus ook willen werken voor organisaties die zich daar ook duidelijk in profileren.
En daar zat ook een hele duidelijke onderliggende boodschap in. Je werkte namelijk of in een essentiële kritieke sector.
Ja, de vitale sector.
Of je werkte in iets anders.
Ja, of je was niet vitaal. Precies. Dat is eigenlijk totaal onbelangrijk.
Dus mensen zeiden ook, wow, ik heb echt een nutteloos beroep. Er waren een hoop mensen die ineens voor zichzelf afvroegen, wacht even, doe ik er wel toe?
Ja.
Want die gingen hun purpose opnieuw vormgeven, want ze waren ineens niet vitaal.
Ja, jullie waren niet vitaal jongens bij Factory.
Dat kan ik. Wij waren zeer instrumenteel. Ik denk wel dat we positieve bijdrage leverden voor de connectie met mensen die thuis zaten. Want hoe hou je als bedrijf daar nog, hoe hou je de feeling met wat er speelt? Zonder dat je alleen de meest kritieke stemmen hoort.
Kijk, bij jullie zit het wel goed. Dus.
Durf dat wel te verantwoorden.
Jullie zit dat gevoel van wat zijn wij aan het doen met z'n allen, dat zit er wel in.
Ja.
Maar die is het belangrijk om die te herhalen. Sowieso om hem scherp te hebben, maar zeker ook om hem te herhalen in allerlei vormen en maten en smaken.
Ja.
Ja.
Ja, en daarnaast denk ik dat het ook dat je heel erg ondersteunend moet zijn. Bijvoorbeeld vanuit HR of voorleidinggevende. Trainleidinggevende in hoe je leiding moet geven in een hybride wereld. Zorg voor de juiste IT-ondersteuning voor medewerkers, zodat ze goed hun werk kunnen doen. Dat zien wij ook dat enorme belangrijke factoren zijn die heel hoog correleren met bijvoorbeeld of je werkgever zou aanbevelen om voor te werken. Dus dat is niet alleen maar goed werkgeverschap, dat is niet alleen maar bevlogenheid.
Maar ook
of je de juiste werkmogelijkheden krijgt.
Ja, ja.
Dus zijn werkprocessen goed georganiseerd? Krijg je de juiste tools en software om je werk te kunnen doen?
Ja.
Kan je daarin kiezen bijvoorbeeld? Dat lijken allemaal hele belangrijke elementen te zijn. En voorspellers dus ook van de net promoter score, om het even zo te noemen. Ik denk dat je daar als werkgever zeker wat te doen in hebt.
Hmm. Alright. Die hebben we. Dus naast dat je goed met je leidinggevende moet omgaan, dat je ze goed moet trainen, dat je met de medewerkers aan de slag moet, is het ook belangrijk dat je gewoon de boel voor elkaar hebt. Ik kan me ook voorstellen dat mensen nu luisteren en denken, ja jeetje mina, zeg maar, hoe ga ik dat proces überhaupt vormgeven? Dat gesprek in de organisatie, de programma of en uitrollen en implementeren, al dat soort dingen. Dus daar gaan we het straks over hebben.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Arjen Swank, Freek van Noorden in de studio van Factory. We praten over hybride werken. Ik ging net naar, hoe pak je dat dan aan? Maar er zit nog iets anders in mijn hoofd waar ik eigenlijk eerst even met jullie over wil hebben. Freek. Het is gelukt. Die leidinggevende die is onwijs goed bezig. Die verdeelt de verantwoordelijkheden. Mensen zijn super autonoom. Komen een stuk minder op kantoor. Want ja, waarom zou je? Hè? Niet meer om te werken. Misschien wel voor om elkaar zo nu en dan te zien. Dat kantoor zorgde natuurlijk ook voor het feit dat we dat eigenlijk niet zo goed georganiseerd hadden. Dat er heel veel dingen vanzelf gingen bij de koffieautomaat. Of mensen kropen even bij elkaar. Omdat ze toevallig bij elkaar waren. Dus hoe organiseer je datgene wat niet meer toevallig ontstaat, omdat mensen niet meer altijd met elkaar elke dag op kantoor zijn?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want het kantoor had eigenlijk een soort functie als een soort automatische, een soort sociaal smeermiddel. Je kwam elkaar toevallig tegen bij het koffieapparaat. Daar werd veel gepraat. Daar kreeg je nieuwe informatie van andere teams. Ja, en sinds COVID zagen we ook dat de samenwerking tussen verschillende teams, dat ook slechter scoorde.
Okay.
Omdat mensen zich ook, andere collega's van andere teams minder goed kenden. Of stel, je bent gestart de afgelopen 2 jaar bij een bedrijf. Hoe ga je nieuwe mensen ontmoeten?
Ja.
Dus de rol van de werkgever daarin is volgens mij ook heel expliciet. En ik denk dat het kantoor daar ook, zeg maar, een ideale soort sociale functie voor moet vervullen. En vervult bij heel veel organisaties. En ik denk dat je daar ook hele duidelijke kaders aan mee moet geven. Van laten we 2 dagen als team op kantoor zitten. Of hey, we doen bepaalde bedrijfsrituelen. Of hoe je het wil noemen. Doen we op kantoor. Omdat wij begrijpen en het belangrijk vinden dat die verbinding er is tussen medewerkers en andere medewerkers, maar ook wel met de organisatie.
Is dat niet, het klinkt, want ik zit te denken van wie moet dat dan zijn? Maar tegelijkertijd denk ik, ja, misschien is dat wel gewoon wel een nieuw vakgebied. Hoe zorg je dat je kruisverbanden organiseert? Hoe zorg je dat je verbinding met de organisatie organiseert?
Ja. Ja, dit is je employee experience uiteindelijk. Hè? Wat is de werkbeleving van medewerkers?
Dat is je EX'er gewoon.
Je EX-manager. Dus de ene loopt ver voorop en die zegt, we hebben dit al. Dit is ook de evolutie van HR en people and culture. En weet ik veel wat we allemaal voor nieuwe termen hebben voor de HR-afdeling. Maar die functie is er in bepaalde mate natuurlijk zeker. En die zou in ieder geval hierover na moeten denken. Want employee experience is veel meer dan alleen maar...
Is je laptop er als je de eerste dag begint.
Ja, maar dat heeft al te maken. Bijvoorbeeld is die laptop er, dat is al IT. Dus heb je IT-proces op orde, heb je huisvesting, heb je sociale verbinding, heb je je cultuur. Ja, zo kan je een lijstje van onderwerpen aftikken die te maken hebben met je employee experience. En daar ligt dit bij uitstek het vraagstuk van hoe gaan we dat in de toekomst inrichten?
Ja, maar dat is bijna een soort, klinkt bijna als, vooral dat verbindingendeel klinkt als een soort event manager die alleen maar bezig is met... misschien inhoudelijke dingen organiseren, maar ook leuke dingen organiseren. Kennismakingsmomenten organiseren, waarbij je nieuwe mensen leert kennen. Hè. Dat zijn allemaal van die dingen die gingen redelijk vanzelf. Hè. Ja. Je liep toevallig tegen elkaar aan. Was ook niet briljant georganiseerd, maar het gebeurde wel.
Ja.
Eigenlijk had je die EX-manager, die event EX-manager al veel eerder natuurlijk moeten hebben. Maar ja, toen had je nog wat. Nu is het een soort noodzaak geworden. Kennen jullie hem? Is zij of hij al ergens die dit werk doet?
Nou, ik ken er wel een paar die dit zeker doen. Ja. Die daar heel ver gevorderd zijn ook. Die het ook echt zien als een positieve beïnvloeder van hun cultuur. En van het uitdragen. Dat daadwerkelijk de waarden van de organisatie die ze op mensvlak geformuleerd hebben. Ook daadwerkelijk worden geleefd. Dus die dat in de processen gaat verankeren. Maar ook in de manier waarop we met elkaar werken. Dus ook in de samenwerking. En die ook heel erg best wel de vraag kreeg, met name van medewerkers, van ja, dat kantoor is te gek, maar waarom, ik wil helemaal niet terug, zeg maar. Wat is daar nou, wat heb je mij nou te bieden? Want de werkbeleving die ik op kantoor heb, is veel minder positief dan hoe jullie hem schetsen. En ik zie daar helemaal geen voordeel in. Ik kan thuis veel meer dingen doen en ik kan sneller werken, veel effectiever. Ik kan ook nog allemaal privé dingen ertussen door fietsen. En op kantoor zit ik in die saaie betonnen bunker. We hebben vanuit het Mediapark uitzicht op een aantal gebouwen
hier. Ja, nee, super inspirerend.
Ik kan niet zeggen dat ik hier nou alleen maar bloemen en bomen zie. Zeg maar. Het is echt... En dit is ook de werkbeleving van mensen. Dus in de studio worden de prachtigste creatieve dingen gemaakt. Maar goed, alles heeft er een raakvlak mee. En ik denk dat je daar heel erg over na moet denken. We gaan verplichten om terug te gaan naar kantoor. Maar wat bieden we mensen daar dan? En dat is in de basis sociale verbinding, innovatie... creativiteit met elkaar.
Ja, leren van elkaar.
Precies. Toch? Heel veel ontwikkeling.
Hele social learning. Iedereen heeft het over die 70-20-10. Nou, die 20 van elkaar leren.
Wat mooi is, misschien nog om één trend toe te voegen aan waar we het net over hadden. Van, kun je bepaalde generaties of groepen zien die bijvoorbeeld terug wilden naar kantoor? Dat waren met name de jongere mensen die wij zagen binnen de organisatie. Die zeiden, wij willen heel graag terug naar kantoor. Omdat ze juist wilden leren en die ontwikkeling wilden stimuleren. En zeiden, oh, nu kunnen we met elkaar, maar ook van de oudere mensen, kan ik gewoon heel veel leren. Terwijl als ik thuis zit, ja, dan moet ik er heel erg actief, proactief naar vragen. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik naar vraag.
Ja, en wie moet je vragen überhaupt?
Ja, zal dat nog nooit ervaren.
Ja, grappig, ja. Ja, en vaak is de huisvestingssituatie natuurlijk van jonge mensen die hebben...
Die in de slaapkamer, met je huisgenoten.
Ja,
dus.
ja. Daar komen een paar vraagstukken van de maatschappij. Die komen daar bij elkaar, inderdaad. Ja, dat is nog wat anders te doen. All right. We gaan even naar... het moet georganiseerd worden. Ja. Ik kan me voorstellen dat heel veel onze luisteraars denken... Ja, we zitten nu een beetje in de... Of in de twilight zone van... We weten het nog niet zo goed. Of we hebben iets... We hebben maar iets gedaan. We hebben maar gezegd... Oké, jongens, iedereen 2 dagen per week minimaal op kantoor. Want dan hebben we in ieder geval iets... Hoe zou je het aanpakken, Freek? Waar begin je met je... Stel je voor dat dat mensen naar jou kijken binnen de organisatie als het over hybride werken gaat.
Ja. Ik zou als eerst, niet op onderbuikgevoel, maar op basis van data, zou ik willen acteren.
Ja.
Dus eigenlijk het allereerste wat ik zou doen is, hoe denkt men hier zelf over? Wat voor behoeftes zouden de mensen hier aan hebben binnen mijn team, binnen mijn divisie, binnen mijn afdeling, binnen mijn unit?
Ja.
Op basis van leiderschap, op basis van samenwerking, op basis van de toekomst. En want dat geeft denk ik wat meer input en ook daadwerkelijk data van hoe mensen samen willen werken. En dus dat zou ik als allereerste doen. Ik denk dat feedback daarin incorporeren en dat ook eigenlijk blijven doen.
Ja,
en dus daarin dus ook steeds vragen. Een beetje bijsturen. En echt experimenteren en daar niet bang voor te zijn. Ik zie ook best wel veel angst namelijk bij leidinggevenden om het eerlijke gesprek daarover over te voeren. En ik denk dat vrijheid...
En dat is niet alleen, zeggen, we weten het niet.
Of zeggen van, wij vinden het belangrijk dat we connectie voelen binnen het team. We weten dat het belangrijk is om deze en deze redenen. Dus gaan we zeggen, we gaan 2 teamdagen op kantoor vastleggen. En dat zijn vaste dinsdag en de donderdag. En ja, misschien zijn er een aantal medewerkers waarin dat niet zo goed past met hun persoonlijke schema, wat ze ondertussen wel gewend aan zijn geraakt.
Yeah.
En ik denk dat vrijheid nooit vrijheid helemaal is. Maar vrijheid, dat moet ook kaders hebben. Om elkaar echt serieus te nemen, denk ik dat die kaders daarin super belangrijk zijn om helder te communiceren en dat ook te durven. Dus heldere kaders, heldere verwachtingen uitspreken en durf te experimenteren.
Ja.
En als ik mag aanvullen, heel duidelijk beeld wat we nodig hebben. Want heel veel organisaties weten ook niet helemaal. Ik bedoel, 2 dagen. Ja, is dat dan echt nodig of niet? Moeten we die mensen dan op kantoor hebben? Dus als je wil formuleren wat je raamwerk is, je kaders, zul je ook wel helder moeten hebben. Wat moeten we minimaal hebben? Dus je receptieafdeling. Daar wil je, als ik binnenloop bij een grote multinational hoofdkantoor. Ja, dan ga ik er nog steeds nu vanuit dat daar iemand zit. Hi, welkom. Leuk dat u er bent. Ja, ik ga koffie. Die en die bellen. Koffie, jas aannemen, de rest, et cetera. Ik kwam laatst ook bij eentje. Daar stonden 2 robots. Welkom, daar is de garderobe. Pijltje erbij. Ik bel meteen even naar de juiste persoon. Zaten geen mensen meer. Hadden ze dus blijkbaar ook niet meer nodig. Ja, ik denk door de ontwikkeling die we hebben, vervagen ook bepaalde behoeften. En soms hou je vast aan dat oude. Maar als je heel duidelijk door hebt wat je nodig hebt, kan je dat ook veel effectiever gaan inzetten.
Hm. Ja, ik zou het wel ongezellig vinden hoor, zo'n robot. Hoe voelde het voor jou?
Heel onpersoonlijk.
Mijn experience was
heel onpersoonlijk, maar wel effectief en heel efficiënt. Dus je weet zeker, deze organisatie investeert niks extra's wat niet nodig is. Dan puur op
de basis. Echt een prijspakker.
Ja,
kwaliteit. Maar de
actie van datgene wat nodig was, was wel vervuld. Dus er was iemand die procesmatig heel duidelijk had gekeken en dacht, dit is alles wat er gebeurt eigenlijk. Dat vervang ik voor automatisering. Nou, in dit geval misschien niet zo'n goed idee. Maar ik denk wel dat we naar de toekomst toe dit steeds vaker gaan zien. Dit hybride werken, die ontwikkeling vanuit waar we vandaan komen, is gewoon een evolutie van werk.
Ja.
Even laten we de vooruitgang nog 5 jaar, 10 jaar verder zetten, dan werken we allemaal nog 4 dagen of 3 dagen. De vraag is of we überhaupt nog sommige banen nog nodig zijn. En dan veel meer hybride, dus we kunnen het doen vanaf de plek waar we willen. Ja, ik gooi er wat in qua trend, maar...
Dat is wel een mooi bruggetje, want dat is namelijk precies waar ik met jullie naartoe wilde. Namelijk, hoe gaat het er in de toekomst uitzien? We zitten nu hier en vinden dit al ingewikkeld, maar het gaat natuurlijk gewoon door. Dus we gaan straks even een beetje koffiedik kijken met z'n drieën.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Arjen Swanke, Freek van Noorden in de studio van een Factory. We gaan naar de toekomst kijken. We kijken eigenlijk voorbij het hybride werken. Hè, want dat geeft nog aan dat er dingen bij elkaar worden gestopt. Nou, een beetje zoals bij de elektrische auto. Hè, had je natuurlijk ook van die hybride dingen. Met een verbrandingsmotor en ook nog met een accuutje. Nou, dat is natuurlijk ook aan het sterven ondertussen. Dus wat is er voorbij hybride werken, heren? Kijk eens in je glazen bol vanuit alle kennis die je hebt, Freek. What's next?
Ja, kijk. We hebben het net over het kantoor gehad. En, yeah. En het gevoel van verbinding en de rol van cohesie. Maar ik zie om me heen ook dat mensen lekker 2 maanden vanuit Barcelona kunnen werken. En dat is wel iets wat nu al gebeurt. En ik denk dat dat wel iets is wat blijft.
Ja.
Dus
moeten de tickets ook goedkoop blijven? En dat hopen we natuurlijk vanuit duurzaamheidsperspectief juist niet. Maar ik zou zeggen, ja.
Je kan ook met de trein.
Beetje op de hei. Ja, dat is waar.
Met de trein naar Barcelona.
Je kan ook met de trein naar Barcelona.
Binnen een dag.
Ja.
Ja.
We zijn allemaal met de trein naar Barcelona gegaan.
Kijk.
Heerlijk. En dan daar 2 maanden werken. Super.
Ja. Ja. Als je de tijd hebt, hoef je
en
er ook
niet. En in de trein kun je ook werken. Dus het maakt eigenlijk niet uit hoe lang je erover doet.
Precies. Dat kan je gewoon. Het kost niet eens de reistijd dan eigenlijk. Omdat het gewoon een werkdag is.
Ja.
Nee, maar dat is denk ik wel het besef dat je alles maar op de automatische piloot doet zoals het is gegaan. Dat is gewoon veranderd. En ik denk dat we daarin voor ten goede een stuk bewuster zijn geworden. En dat misschien nog met veel meer dingen zal gaan gebeuren. Dus het stukje bewustzijn denk ik in wat we doen, waarom we dingen doen. Waarom doen we het op de manier waarop we het doen? Dat soort vragen.
Hoe zien jullie, want ik vind dat wel grappig. Hè? Want dit is misschien wel, we staan met z'n drieën in een studio. Hoeft natuurlijk ook niet meer. We kunnen gewoon in Teams gaan zitten als de audio goed zou zijn. Maar er zijn andere oplossingen voor. Dus we zouden dit ook online kunnen doen. Wij kiezen daar heel erg bewust niet voor. Omdat ik in ieder geval merk, we hebben het wel uitgeprobeerd, dat er iets gebeurt als je met elkaar in de studio staat.
Ja. Ja.
Ik weet niet wat het is, maar de fysieke nabijheid helpt.
Ja.
Is dat iets wat ook gaat veranderen, Arjen? Dat je zegt van, ja, nee, er komen dingen voor in de plaats. Dan hoeft het allemaal niet meer zo. Of tegenovergestelde.
Ja, daar hadden wij natuurlijk in het voorgesprek over, dat je steeds verder gaande digitalisering krijgt van je werkplek, van de toepassing van de metaverse. En dat we straks met VR-brillen met z'n allen in dezelfde vergaderzaal zitten. En dan checken we uit en dan zitten we weer in onze eigen woonkamer of werkkamer. Ja, dat zou kunnen, maar het zal denk ik niet de behoefte voor nabijheid vervangen. Dus mensen hebben gewoon een intrinsieke behoefte voor nabijheid, om bij elkaar te zijn. En dat ze nieuwe dingen willen ervaren. En soms kan het misschien efficiënter door dit soort dingen toe te passen. Maar uiteindelijk zul je elkaar blijven opzoeken. En je kan 2 maanden vanuit Barcelona werken. Maar op een gegeven moment heb je elkaar misschien ook even nodig op het kantoor om bij elkaar te zitten. En de processen daaronder, dus vertrouwen in dat je het werk doet wat we hebben afgesproken. En dat je het werk doet wat we moeten doen. Dat jij autonoom genoeg bent om dat zelf uit te voeren. Dat de hele IT-infrastructuur jou ondersteunt in je werk. Er zit natuurlijk ook wel de kant in dat bepaalde beroepen helemaal niet kunnen. Zeg maar. Er zijn natuurlijk ook nog steeds productieorganisaties. Ja, daar sta je gewoon de hele dag iets te maken.
Ja, operators kunnen misschien nog wel een beetje op afstand doen. Zolang alles heel blijft.
Kijk, maar, een timmerman die zal moeilijker kunnen klussen op afstand. Maar recent was ook weer een grote publicatie over een hartchirurg die de eerste harttransplantatie op afstand had gedaan. Met een soort operatierobot waarmee die dat hart eruit en erin kon halen. Nou, toen dacht ik, nu gaan we echt wel weer een stap verder. We kunnen daar steeds beter in worden. En soms is de digitalisering of de automatisering ook effectiever. Maar we zullen altijd een behoefte houden om bij elkaar te blijven. Daar geloof ik wel in.
Maar laten we die eens doen. Tot wat is dat bedrijf dan verworden? Want jullie zijn natuurlijk Effectuees hoofd. Wij weten wat de mensen willen.
Ja.
En de verbinding is super belangrijk. Ja. En want engagement is verbondenheid bevlogenheid. Het is niet 1 van de 2, maar zeker, allebei juist bij elkaar. Dus wat wordt dan die rol van het bedrijf om wel ervoor te zorgen dat mensen nog steeds leuk vinden om voor jou te werken en niet dat ze maar een beetje al giggend van de ene naar de andere plek fladderen?
Ja, nou ja, het is überhaupt een interessant vraagstuk. Wat is een bedrijf?
Ja,
het is een sociaal construct wat we met z'n allen hebben bedacht, hè, dat het bestaat.
Nee, dat is waar.
En als je teruggaat naar de kern van wat we zijn als mens, dan is het denk ik een verzameling aan mensen die samen zich verbonden door iets voelt en ergens naartoe werkt.
Ja,
purpose.
Daar denk ik dat het heel belangrijk is en blijft. En ja, ook nog om even terug te komen over die technologie. Ik merk zelf ook wel echt een tweestrijd bij mezelf daarin. Enerzijds ben ik heel erg voorstander van alle technologische ontwikkelingen die we meemaken. En denk ik dat het ons verder kan helpen. Anderzijds zie ik het ook eigenlijk als een hele flinke uitdaging. Om in verbinding met elkaar te blijven staan. En om ja, eigenlijk een beetje wat zijn we als mens. Om dat te behouden.
Ja, dat klinkt wel alsof het is een beetje mijn... Wat ik overhoud van dit gesprek is dat zorgen voor verbinding, dat je erbij wil blijven horen,
ja.
Als alle andere dingen goed geregeld zijn, dat daar de kern gewoon in zit.
Ja.
Dus het zorgen dat je bij wil dragen aan datgene wat de purpose of het doel van het bedrijf is, maar ook dat je bij elkaar wil horen, omdat je dan toevallig hetzelfde logo hebt en hetzelfde beleeft en dat feesten leuk zijn en nou ja, alles. Dat daar...
We voelen ons verbonden bij een bedrijf door de missie, de visie en de manier waarop we daar invulling aan geven. Ja. Daarom wil je daar werken. Jij wil invulling geven aan het uiteindelijke bedrijfsdoel. En wat voor jou persoonlijk belangrijk is, dat heeft te maken met je eigen persoonlijke waarden. Dat is waar je een organisatie bij zoekt over het algemeen. Het zal niet snel andersom gaan. Je komt niet ineens in een sector terecht dat je 10 jaar later denkt, god, daar vind ik eigenlijk geen zak aan. Op een gegeven moment gaat dat knellen. En die mensen zullen ook weer op zoek gaan naar nieuwe invulling. Dus die verbinding vanuit die missie, dat is wat we met elkaar doen om een organisatie steeds groter of sterker of vooruit te blijven duwen. En als... wat Freek eigenlijk al aangaf. Als organisatie heb je dus ook een taak te vervullen om steeds mensen te herinneren aan dit is waarom we doen wat we doen. Dus dan kun je daar altijd invulling aan geven met je werkzaamheden. En om de kaders te bepalen. Ik denk dat het belangrijkste is. Dus als je luistert vanuit een meer leidinggevende positie, dan ben jij verantwoordelijk voor de kaders. Om duidelijk mee te geven, omdat we deze missie willen bereiken, hebben wij deze doelen gesteld als organisatie. Hoe je dat doet, dat mag je dan zelf invullen. En daar geloof ik zelf ook veel sterker in. Want dat geeft autonomie aan de teams om het op de beste manier in te vullen. Wil je daarna dat hybride werken nou goed invullen? Ja, dan moet je echt wel goed je oor te luisteren leggen bij wat kunnen wij doen om het voor jou te verbeteren. Wat willen we eigenlijk? Wat willen onze mensen in die teams? En dan kan je best een op maat gemaakte oplossing bieden. Mits dat past binnen de algemene kaders die je met elkaar gesteld hebt.
Ja, ja. Dus als ik jullie goed hoor, dan zou een mooi klusje voor morgen zijn om 1 of 2 collega's, om maar mee te beginnen, te vragen, goh, hoe zou je eigenlijk willen werken?
Nou, begin daar maar.
Toch? En als je dan heel veel mensen wil vragen, dan weet ik nog wel een partij die je erbij kan helpen. Hè, dan hoef ik jullie reclame niet voor.
Met veel genoeg.
Ja. Alright. Ik vond het bijzonder leuk om jullie te praten over dit mooie onderwerp. En zeker omdat we het toch een beetje groter, breder en nogal filosofischer hebben getrokken. Dus dank daarvoor Arjen Swank van de Factory en Freek van Noorden ook van de Factory. En jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ondertussen beginnen wij langzaamaan naar de 500 te kruipen. Dat gaat dit jaar nog gebeuren dat we die mijlpaal gaan halen. Sterker nog, volgens mij, dat weet ik niet zeker, was het een aflevering die wij samen gaan doen, Arjen.
Nou,
500ste is.
Dat wordt een mooie dag.
Ik ga nog bedenken wat we met de 500ste gaan doen. En natuurlijk iets met onze fijne luisteraars. Want zonder jullie slaat dit allemaal helemaal nergens op. Dus dank voor het luisteren.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.